Lijkt hier een pop-up.
Hallo, hier
Ja.
Frank. Frank Bloem vanuit huisje Het Witte Nest op Vlieland voor Anouk en Daphne. Over.
Over,
Hallo,
over.
hallo.
Oh.
Hallo.
Echo,
Ja.
echo was het dit.
Ik zit hier op een eiland. Ik hoop dat er geen echo's zijn. En ik heb de hele kinderkamer van het huisje gebarricadeerd met lappen en kussens van de kinderkamer. En alle handdoeken over het stapelbed
Het ziet eruit
gedrapeerd.
alsof
En
je
de
in een soort
dekens.
sauna zit.
En het hele huisje is een soort sauna. Nou, het is niet warm. Ik heb ook het raam een
Nee?
beetje open. Het is niet echt warm. Maar het is wel van hout allemaal hier. En ja, het gaat goed hè, dit volgens mij. Qua
Volgens mij ook.
opnamefaciliteiten.
We hebben nieuwe techniek in het leven gegooid van er en nu nog iets aardigs.
Hoef elkaar
Ja.
nooit meer te zien.
Nou, dus ik zie jullie nu
Oh ja,
wel.
dat scheelt
Door
wel.
de moderne techniek. We zouden het nog
Ja.
uit kunnen zetten als dat. Maar ik vind het ook wel gezellig om ook. Ja, ik zou misschien mezelf wel uit willen zetten. Maar goed, dan. Hallo luisteraars. Helemaal vanaf Vlieland kom ik. Het verre, het
Helemaal. Ja,
bijna.
waarom doen we dat eigenlijk? Want de vorige keren hebben we gewoon gedacht, fuck it, dan nemen we het maar niet op. Maar nu was er ook nog iets dat het echt niet anders
Nou,
kon.
ik ben ook niet op vakantie. Ik ben hier voor werk.
Ja, om een
Ik
tent
ben
op te
mijn.
zetten.
Ik ben. Ja, en
Wat voor werk doe jij precies,
ik
Frank?
ben mijn boek. Ik voor de firma De Waard zet ik tenten op. In het hele land. Nee, ik ben hier om een boek af te schrijven. Het boek Geur. Dat in het najaar uit gaat komen.
Is het
En.
nou al
Is
met
nou al
omslag
af?
al
Nee, het is nog niet
definitief?
af. Nee, omslag is ook nog niet definitief. Daar
Oh ja.
moeten we nog harde noten over gaan kraken. Maar het boek is ook nog niet af. Het moet 1 augustus af zijn. Dus ik heb nog wel even. Maar ik ga nu deze week het derde deel grotendeels schrijven. In dat huisje, het Witte Nest. Op
Je
Duinkersoord
hebt toch ook
in
dat boek van
Vlieland.
die Roxanne, dat heet toch ook iets met het nest? Nest?
Het Hoge Nest. Ja,
Oh,
dat
het
gaat
hoge
over
nest.
fascistische taferelen in
Oh, ik
een
wilde zeggen
villa
Joods dingen en
in de
zo.
buurt van Blaricum. Ook Joodse dingen, ook erbij.
Blaricum. Ik heb het
Alles
niet
erbij.
gelezen.
Nou, ik
Oh,
weet
ik
niet of
was
het
in
Blaricum was. Ergens
Blaricum
in het
vrijdag.
Gooi.
Oh?
Ho, ho. Ik zei maar gewoon Blaricum. Het
Ja.
was ergens in het Gooi iets. Zo'n soort oord als Blaricum, maar dan anders. Misschien was het wel
Daphne is
Blaricum
geboren in
toevallig.
Blaricum, dus haar
Maar.
geboortegrond.
Oh,
Ja.
vandaar dat ik dat doorgechanneld kreeg. Heeft
Gechanneld.
jouw familie ook in het Witte Nest gezeten? Het Hoge Nest, sorry.
Het hoge
Ja, ik
vogelsnest.
heb,
Dus ze
ik
hadden
zag
een
hier in het huisje
eigen
drie.
hoge nest hadden
Zaten
zij.
drie onderduikers nog onder het stapelbed. Hier in mijn kamertje. Maar die heb ik even gezegd dat ze zich stil moeten houden.
Ja,
Nou,
mijn
de
opa en oma
oorlog.
hadden wel onderduikers. En dat was in Laren.
Maar die waren zelf toch ook Joods, had je laatst verteld. Dat
Nou,
jij dat niet bent.
mijn oma is ook niet Joods, maar haar vader wel. En haar
Ah.
vader en haar moeder hebben, en nog een paar andere types, hebben ondergedoken gezeten bij mijn oma. En de
Ah,
broer
ja.
van haar vader, die is met zijn hele familie afgevoerd en
Oh ja, dat is minder
vermoord.
vrolijk.
En nog vele andere familieleden van die kant, maar
Ja.
dus de vader van mijn oma heeft het overleefd doordat hij onder kon duiken bij zijn dochter.
Ja.
En mijn opa die
Schat.
heeft een huis gebouwd, die was architect, die heeft ook op Vlieland een fantastisch ding daar gebouwd trouwens. Een
Hoe heet
hotel,
dat?
ja dat een hele beroemde hotel wat nu verkracht is, maar het was
Het
ooit heel mooi.
Strandhotel, want dat zag ik net op de
Ja,
kaart
Bad
bij
Hotel
Frank.
Bruin.
Nee, het
Bad Hotel.
strandhotel. Bad.
Strandhotel is afgebroken.
Ja.
Oude strandhotel.
Nou,
Daar is
dat was ooit
een
van
nieuw
mijn
gebouw voor in de
opa.
plaats gezet. Dat is puur lelijk.
Ja.
Oude Strandhotel was een wit gebouw met rode dakpannen. En dat stond altijd op het duin aan het strand.
Ja.
En daar werden dan in de jaren 60 en zo dansfeesten gehouden. Mijn vader is er nog wel eens uitgegooid omdat hij lange haren had.
En dat is ontworpen door mijn opa. En hij heeft
Oh,
dus
wat
voor zijn
leuk.
gezin een huis ontworpen en laten bouwen in Laren. En daar is mijn moeder opgegroeid, maar daar heeft hij ook onderduikplekken in verwerkt.
Bij het bouwen al?
Ja.
Had hij zo'n vooruitziende blik?
Nee, dat was na de oorlog.
Oh.
Heel goed terugkijkende blik.
Geheime kamers had hij erin aangebracht.
Nou ja, echt onderduikplekken achter de open haard en nog eens.
Dat
ja, ik weet niet of de huidige bewoners dat weten.
Is dat een stroming ook in de architectuur?
Ja, dat lijkt me wel.
Van vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Dat zou heel goed kunnen.
Dat er onderduikplekken in huizen alvast werden ingebouwd.
Ja, het was dus in hun vorige huis was het nodig gebleken. Dus hij dacht, als ik dan een huis kan bouwen, dan...
Daar kan je nog wel eens een goede...
Kan je ook een leuk boek over schrijven?
Kan nog iemand nog wel eens een goed boek over schrijven? Ja. En een onderzoek naar doen. Ja. Hier op Vlieland, dat is ook wel interessant. In het kader van. Dat nu we toch helemaal.
Weer in
vuist
die
diep
zitten.
In de Tweede Wereldoorlog zitten. Hebben ze nu een bunkermuseum gemaakt? Hebben ze oude bunkers. Die onder het zand verdwenen waren, opgegraven. En daar een heel museum van gemaakt. En dat is heel leuk, want daar zie je ontdek je allerlei dingen die je helemaal nooit wist over de oorlog en Vlieland. Bijvoorbeeld dat er bij het bos van Lange Paal, waar ik altijd kampeer, dat daar in de oorlog een hele straal, ik weet niet of dat dan een straaljaar was, maar een gevechtsvliegtuig in de bomen terecht was gekomen. Bij luchtgevechten, volgens mij was het een Duits vliegtuig. Dat was in de bomen bij het bos van Lange Paal komen te hangen, toen die neerstortte. En toen ze ter plaatse kwamen, de reddingswerkers en dergelijke, mensen van Vlieland, Duitsers ook, want die hadden Vlieland ingenomen als bolwerk. Als onderdeel van de verdedigingslinie, de Atlantiekwal.
Ja. Heb je volgens mij ook al een keer over verteld.
Toen, nee, wel nee.
Oh nee, toen, iets met jouw familie en Vlieland en Duitsers.
Ja, sorry. Dat klinkt heel... Ja, mijn hele familie bestond uit louter foute Duitsers.
iets met Bloem. Met het verhaal, je achternaam.
Ja, dat klopt. Mijn opa is geboren op Vlieland. Maar dat was ver voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Mijn opa en oma zijn getrouwd in de hongerwinter. En die hadden ook onderduikers. En mijn andere familie had ook onderduikers.
Oké, maar even terug naar die boom.
Vertellen dat mijn familie ook heel goed was in de oorlog. Alle andere families.
We zijn onze eigen hachie aan het redden.
Maar goed, bij die Duitse vlieger die in de bomen hing bij Bos van Lange Paal. Toen de mensen daar aankwamen om te redderen wat er te redden viel. Toen zat hij gewoon op zijn vliegtuig een sigaretje te roken. En dat vliegtuig hing in de bomen.
Super,
dus daar, die was ongedeerd eruit gekomen. En toen moesten de mensen... Toen werd op een gegeven moment dat vliegtuig werd afgevoerd. Door het dorp, door de dorpsstraat. Want de weg liep door de dorpsstraat. En toen moesten alle mensen op het eiland in het dorp van Vlieland de gordijnen dicht doen. Zodat ze niet zouden zien dat dat Duitse vliegtuig, dat neergestorte Duitse vliegtuig, door de dorpsstraat werd afgevoerd. Iedereen wist dat natuurlijk waarschijnlijk.
Ik wil maar zeggen, wat is het voor slechte Hans Kazan-truc?
Ja, zo dacht ik. Een beetje Russische manier om van omgaan met fake news. Gewoon de gordijnen dicht, dan weet niemand wat er gebeurt. Dat was een beetje het idee. Dat soort dingen kan je allemaal zien. Ook dat het duin waar ik altijd op geklommen ben als kind. Daar bleek een hele radarpost bovenop gestaan te hebben. En er waren allemaal loopgraven. Dus al die paadjes waar ik altijd over liep als kind ook. Dat waren gewoon loopgraven in de Tweede Wereldoorlog. Met een gigantisch radarstation bovenop het Kooisplex Lid.
Oh.
Ja, lid en paal, dat klinkt in onze oren een beetje seksueel getint. Maar dat heeft op Vlieland gewoon hele normale connotatie. Een lid is een verhoogd stuk duin. En de lange paal is gewoon een oud baken dat in het wat stond. En daar is dat deel van Vlieland.
Geef jij ook rondleidingen daar, Frank, als je daar bent?
Nee, ik zou het zo kunnen, hè. Het is ook leuk voor de luisteraars.
De geschiedenis van.
Nou, er moeten niet te veel mensen naar Vlieland komen. Hoor. Maar dat er tegen meer mensen op Vlieland. Minder.
Ja, conservatief was jij toch?
Ja, ja.
Alles houden zoals het is.
Dus en minder huisjes ook, vind ik. In dat terrein waar ik nu zit, kan de helft van de huisjes weg, wat mij betreft.
Maar jij zit wel in zo'n huisje.
Ja, mijn huisje niet. Dit huisje die hoeft niet weg. Dat is een heel sympathiek houten huisje. Maar ze hebben hier een soort hele villa's neergezet. En ik heb ook... Robert ten Brink heeft hier ook een huis. En, hoe heet zij? Monique van de Ven. Hebben allemaal huizen. En weet je wat die hebben gedaan? Dat hebben ze stiekem gedaan. Die huisjes mogen niet te groot zijn. Maar die hebben een oud houten sympathiek huisje gekocht. Op een duin.
En die zijn een bunker eronder gemaakt.
Ja, die zijn vervolgens, hebben daar een soort nog steeds vrij groot stenen huis bovenop gezet. En dan hebben ze in dat duin nog allemaal verdiepingen naar beneden gemaakt. Dat je het niet ziet.
Oh. Maar dit is ook een, want jij weet dit, dit is ook gordijnen dicht, niemand die het ziet. Wat is
ja,
dit?
Niemand weet het, maar ik weet het. Ik weet het alleen.
Ik maar heb... nu weet iedereen het.
Ja, maar dat is Monique van der Ven, die, via... die is in de... fictie, is zij daar arts, huisarts. En in het echt is ze daar dus ook. Dat lijkt me heel...
Ja, want dan kon ze lekker makkelijk, kon ze gewoon na draaidag naar haar eigen huisje lekker slapen en zo. Dat is een heel praktische vrouw, die Monique van der Ven.
Maar al die toeristen die daar komen, die verwachten nu ook dat ze haar tegenkomen. Dat gebeurt dus soms dus zelfs ook.
Ja, dat gebeurt dus soms ook. Als je in de dorpsstraat rondloopt, dan kan je zomaar struikelen over Monique van de Ven.
Ja.
Of
en
Robert ten Brink. Die dan toch heel gewoon,
dan ook als je
heel gewoon zijn gebleven. Hebt. Nee, maar ze is geen dokter.
Maar wel
ze
in de serie.
Ze is een actrietje. Ja.
Nee, nou ja. Als fictie en werkelijkheid zo door elkaar gaan lopen, dan verwacht ik ook een pleister als ik bloed van haar daar.
Ja, maar als je dat vraagt, dan denk ik niet dat je dat krijgt. Nee, okay. Misschien heeft ze wel een pleisters. Het is natuurlijk een aardige vrouw. Heeft ze wel pleisters in haar tas voor
nou,
als jij
als het praktisch
komt?
Is, dan heeft ze misschien wel pleisters in haar tas.
Nou, dat is iemand die haar daarop gaan aanspreken.
Nou, dat één iemand haar een keer een pleister heeft gevraagd. Nou, trouwens, die dokter Dane, die zei in die serie... Ik heb die serie nooit gezien, dus ik wist eigenlijk niet dat zij een dokter speelt.
Oh.
Ik ken dit ook helemaal niet.
Maar Daphne heeft het gezien, toch? Jij hebt dat gezien, toch, Daphne?
Ze was soms wel jaloers op hoe jullie de wereld buiten kunnen sluiten.
Ja, ik barricadeer alles gewoon.
Wil en dank zie ik soms dit soort dingen toch wel echt voorbij komen.
Maar,
wat was je vraag?
Vertel even, is zij is dus... Zij
is huisarts.
Een huisarts op Vlieland.
Ja, ja.
En ze heet ook de dokter Deen, toch?
Ja.
Deen.
Ja. Ik dacht dat het een vroeger... man was, die dokter.
Nee.
Maar... Ja, dat dacht ik ook. Maar dat komt omdat er vroeger in de dorpsstraat een echte dokter zat die Deen heette. Dus het is...
Oh god, het is nog verwarrender.
Het is nog verwarrender. En ik heb nog een keer met een vriend van mij, die vertelde bij het verhaal dat hij uitging op Vlieland. En ging drinken en zo. En dat hij toen... zoveel had gedronken samen met vrienden. Toen een van die vrienden die moest gapen. En toen raakte zijn mond in een soort kramp. Ja. Waardoor hij open bleef staan.
Oh, wat eng.
Dus, ja, hij had dus gewoon een soort, ja, bepaald soort... een hele vreemde situatie was dat. Dat je dus met een mond open door de dorpsstraat loopt. Om te beginnen al dat je niet met je mond meer dicht krijgt.
En toen kwam die dokter Deen tegen.
Nee, toen moest hij dus naar dokter Deen toe. Zat hij in de wachtkamer met zijn mond open. Wijd open gesperd.
Hebben die dronken vrienden niet allemaal dingen in zijn mond lopen gooien?
Ja, dat was natuurlijk hilarisch. En toen... dat woord hilarisch, dat kan ik dat nog terugnemen. Dat vind ik zo'n vreselijk woord.
Ja,
goed.
Dat kan.
Dat is, het, is al, het is uit mijn mond geschoten. Ik neem me bij deze terug.
Nu al een
toen
correctie.
Zat hij dus in die wachtkamer met die mond open. Toen kreeg hij een spuitje in zijn kaak van dokter Deen. Moest je even wachten. En toen deed dokter Deen met zijn zo tok, tikte die zo met zijn vinger. Met zijn wijsvinger zo. Tegen dat die kaak van de jongen. Toen schoot hij weer dicht.
Ja.
En toen kreeg hij hem daarna weer open? Of?
Nou, dat verder gaat het verhaal niet. Maar dat is dus, is dus wat die dokter Deen allemaal kon. Kijk, op zo'n eiland moet je alles weten.
Ja,
en ook een soort half ziekenhuisje zijn. Want ja, voordat je...
En veearts voordat je, ook.
En veearts, ja. En, ja. Want ze hebben wel een helikopter. Dus als er echt iets is, dan word je gewoon in de helikopter gelazerd.
Ja.
En dan
dat in Zuid-Amerika heb je... Ik weet niet precies waar het zit, maar daar heb je blijkbaar iets dat mensen... Waarschijnlijk iets met Mexico of zo. Daar zijn ze op de Kia dan gaan drinken. En dat is blijkbaar in een poolcafé. En dan gaan mensen wedden of ze een biljartbal in hun mond kunnen krijgen.
Ja.
En dat kan, maar je krijgt hem er niet meer uit. Want je tanden zitten er dan voor. Zo. Dat kan dan niet meer.
Ja.
Dus daar is ook een dokter de hele tijd kaken aan het loshalen.
Die bal er maar van krijgt.
Misschien heet die ook wel dokter Deen, zat ik net te denken.
Ja, dat is, of het is een vriendje van dokter Deen.
Ja.
Maar, of een vriendinnetje. Maar die Monique van de Ven. Die kan je hier dus gewoon in het wilde weg tegenkomen. Maar dat zijn geen. Dat vinden de mensen hier ook geen aanbinsten hoor, voor het eiland.
Nee, natuurlijk
dat
niet.
Zijn,
maar nee, hoe word jij daar gezien, Frank? Want jij gedraagt je nu alsof je daar woont. Maar...
Als ik hier kom, dan staan ze hier bij de boot al in rijen dik met vlaggetjes.
Met bloem,
me binnen
bloem,
te halen.
Bloem.
Dan krijg ik een boeket in mijn handen gedrukt als ik van die boot kom. En dan word ik om een open kar rondgereden.
Ja. Je bent nog niet neergeschoten of
Kennedy-achtige
taferelen.
Nee.
Hey, en Bert en Vlieland, die hebben ook iets met elkaar, toch?
Ja, onze eigen Bert, die is geboren op een ander eiland, namelijk Schiermonnikoog. Omdat zijn vader daar een functie had. Ik weet even niet meer wat die functie was. Veldwebel of zo, veldwachter of zoiets. Wat was hij nou? Ik denk iets met de natuur of zo. Boswachter misschien.
Hij heeft toch een zus wonen op Vlieland?
Ja, zijn zus woont op Vlieland. Dat dus was jarenlang de beheerder van kampeerterrein Lange Paal. En nu geeft zij rondleidingen. En zij woont in het
leer.
Het mooiste huis van Vlieland. Ja, zij maar meer met natuur dan met cultuur. Ik doe meer cultuur, zij doet dan natuur. En mijn opa is geboren op Vlieland, hè? Dat wou ik ook nog even zeggen. In de Dorpsstraat, ik weet even het nummer niet uit mijn hoofd, maar in een leuk klein schattig huisje. En ik had altijd nog familie wonen, tante Bouw, zijn zus, die woonde heel lang op Vlieland. Mijn opa is toen hij 6 was, omdat zijn vader... Die voer dan op het bootje van Harlingen naar... Nee, ik zeg het fout. Het bootje van Vlieland naar halverwege op zee. Want toen had je nog geen veerdienst tussen Harlingen en Vlieland. Toen was de veerdienst was tussen Harlingen en Terschelling.
Ja, je moest dan overstappen.
Moest je halverwege, ja, kwam er een bootje van Vlieland. Die boten werden naast elkaar gelegd. Loopplankje ertussen en moest je op volle zee overstappen.
Ja.
En op dat bootje voer mijn grootvader. Die nam het niet zo nauw met alle regels. Dus op een gegeven moment was het bootje, geloof ik, lek. Toen heeft hij dat met oude kranten of zo een beetje dichtgemaakt. En toen kwam er op een gegeven moment controle. En toen bleek het allemaal heel gevaarlijk te zijn wat hij deed. Het mocht allemaal niet. Is hij verbannen van dat bootje en is hij op de binnenvaart moest hij toen varen. En toen kon hij ook niet meer goed zorgen, want ik geloof ook nog dat zijn vrouw was overleden, kon hij niet zo goed meer zorgen voor zijn kinderen. Toen is mijn opa naar Texel gegaan, waar zijn oom en tante woonden. En daar is hij verder opgegroeid.
Zijn we beland in je verborgen verleden of zo?
Opgevoed, ja, we zitten weer helemaal
in. Ik vind het wel confronterend met de camera, want ik zie ook hoe verveeld ik af en toe dan zit te kijken als Frank iets was.
Nee, ja, maar gelukkig zitten de luisteraars niet verveeld te kijken. Die hangen aan mijn lippen.
Die hangen aan je lippen, ja.
En
iets met een boot. Binnenvaart.
Ja. Anouk, vertel jij dan iets leuks?
Mijn aflevering.
Ik zit hier alleen op
een
eiland.
Elk jaar een paar keer of zo. In ieder geval met Pinksteren. En die stapte dan op dat bootje van jouw opa over.
Ja,
dat is toch ook grappig?
Ja. Alleen mijn opa, die... nee, niet mijn opa, mijn vooropa. Hoe heet dat? Vader van mijn opa.
Overgroot.
Mijn opa zelf, die is dus op Texel opgegroeid. En
Okay. Heb jij een haat ook naar een eiland, Frank? Dus je denkt, gat, daar wil ik niet doodgevonden worden.
Ja, Texel.
Schiermonnikoog.
Oh ja?
Schiermonnikoog.
Waarom?
Ja, wij waren 1 jaar uitgeloot, want je moest dan, als je daar wilde kamperen, een brief schrijven op 1 januari... En er werden altijd te veel brieven geschreven voor de plekken die er waren in de zomer.
Over de camping.
Ja, kampeerterrein.
Ja.
En, want een camping is toch wel echt iets anders. Daar mag je ook met honden naartoe en een ghetto blaster meenemen.
Echt iets voor jou.
dat was niks voor ons natuurlijk, als natuurliefhebber.
Maar misschien is het wel iets voor Daphne, want Daphne wil hele heftige weekenden, zei ze vanochtend.
Nee, maar nee, avontuurlijk. Dus daar hoort een ghetto blaster in mijn beleving
ook niet
bij.
Nee, dan moet je niet naar Vlieland. Voor avontuur moet je niet naar Vlieland.
Ja, wel.
Die boswachter, dat was Jan Jager toen ik in mijn jeugd, die had dan al die brieven en dan moesten een paar mensen afvallen. Zo had hij al die namen in een kartonnen doos of zo. En dan kwam er een politieagent uit het dorp. Die kwam een trekking verrichten. En dan werd je uitgeloot.
Dus jullie waren uitgeloot.
Ja, we zijn 1 jaar uitgeloot.
En daarna heb je een deal gesloten met geld.
Naar Schiermonnikoog moesten we toen. Hadden mijn ouders een tentplaats gereserveerd op de camping te Schiermonnikoog. Dat was een verschrikking.
Maar jij houdt ook niet van verandering, Frank. Dus...
Nee, ik hou niet van verandering. Zeker
nee,
niet.
En het was dus meer... het was niet de schuld van Schiermonnikoog dat het zo naar was, maar het was omdat je daar verplicht naartoe moest.
Ja, het was de schuld van die politieagent.
Ja, precies.
Ja. En ik hou dus niet
van... Je bent er ook nooit meer terug geweest, Frank.
Schiermonnikoog. Ja. Ik ben er nog 1 keer terug geweest, toen was het net zo stom. Het is een soort raar oord. Ken je die Duitse waddeneilanden? Die zijn helemaal volgebouwd met flats. En Schiermonnikoog neigt daar een beetje toe. Er zijn ook heel veel Duitsers op Schiermonnikoog.
Ik ben er wel eens geweest, maar ik heb dat niet zo.
Het zijn allemaal dorpen. Je ziet ook de vaste wal als je daar bent. Je ziet de hele tijd Groningen liggen. Daar word je ook niet vrolijk van. Alles is eigenlijk niet leuk op Schiermonnikoog. Ja, waarschijnlijk zijn de mensen enig en onze luisteraars op Schiermonnikoog wil ik dan ook.
Ja, behalve dat het daar dus heel ondiep is en je daar alleen maar met bootjes kan komen waar het zwaard van omhoog kan.
Ja, ze wilden laatst Schiermonnikoog in tweeën splijten. Dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Ze wilden een hele gasleiding of zo dwars door Schiermonnikoog leggen. Daartoe moest een gleuf gegraven worden dwars door Schiermonnikoog. Dan zou Schiermonnikoog doormidden gaan, even.
Net zoals Koh Phi-Phi of zo.
Daarna zou
in Thailand heb je ook zo'n
weer
eiland.
Dichtgegooid worden. Was iedereen op tegen. Ik snapte er niks van. Maar goed.
Nee, ja, maar het goede is dat al die jachten die bij jou nu in Vlieland in de haven liggen, dat die daar niet kunnen komen. Dat is wel leuk.
Dat voor die leuk. Jachten of voor mij? Of
voor
Elsie? Voor alles.
Voor
eigenlijk.
De eilandbezoekers. Dat je niet ook nog al die...
Je bedoelt, maar zo weinig jachten als er komen, zoveel mensen komen er over met de boot. Je mag zelfs met de auto naar Schiermonnikoog. Of niet? Nee, dat mag niet.
Nee,
dat mag niet. Nee, mag niet.
Dat mag volgens mij naar Texel, toch?
Ja, en ter Schelling mag je ook de auto meenemen.
En heb je de zeilschool gezien? Die was ook opeens op Vlieland gisteren.
De zeilschool?
Van Zuiderzee.
Nee, ik heb wel op de boot zat een hele conferentie van de RUG, van de Rijksuniversiteit Groningen. Er zaten allemaal wetenschappers ineens, hele horden. En die liepen allemaal niet los, die liepen allemaal in een soort slang.
Tuigje.
Ja, in een soort slang. En ze hadden allemaal een poster bij zich, want ze hebben hier een soort conferentie. En ze werden, het waren ook allemaal buitenlandse wetenschappers, die kunnen niet zelf lopen. Dus die werden in een soort gedrommen geleid, zo door die...
Poortjes
van de
boot. Heen,
zo zag het er wel uit. Ze zijn vast heel slim. Maar echt zelf denken, praktisch denken kunnen ze niet. Dus die werden moesten helemaal met als een soort zwakzinnigen werden die zo die boot opgeleid. Die verspreiden zich daar helemaal over de boot. Mag je eigenlijk het woord zwakzinnig nog wel zeggen?
Weet ik niet.
Of heet het tegenwoordig anders? Nou ja, goed.
En ze met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja, met de mensen met de rugzakje.
Als je dan de hele tijd naar arbeidsmarkt...
Met een vlekje hoor ik de laatste tijd heel veel.
Mensen met een vlekje.
Ja, er zit een vlekje op.
Gadverdamme.
Maar dat las ik ook de Renate Rubinstein schrijven.
Oh ja?
Oh,
ja.
Oh leuk.
Die
leuk dat
ook
het even
over
daarop,
een vlekje.
Daarop brengen, op dat onderwerp.
Ja, ja heel subtiel. Maar,
Ik ik kon dat boek als boek niet vinden. Dus ik heb een ander boek gekocht van Renate Rubinstein.
Ah, oké.
Er was een boek...
Hoezo kon je dat boek niet vinden, Frank? Dat is echt...
Nou, je kan het ook niet meer bestellen bij bol.com. Het is uitverkocht.
Het is vorig jaar uitgekomen.
Ja, het
papier
moet
is op.
Worden.
Papier is op, ja.
Waarschijnlijk door die documentaire.
Maar wat heb je dan gekocht?
Ik heb een ander boek gekocht. Het gaat over... verliefdheden van haar. En daar... er zijn twee boeken in opgenomen. Plus een hele hoop andere stukjes over liefde en vrouw zijn. Okay. Maar ook het boek dat ze... Of een verzameling stukken die ze heeft geschreven nadat ze gescheiden was van Jaap van Heerde. Nadat Jaap van Heerde haar verlaten was. En het boek van dat ze had geschreven... Of dat samen gesprokkeld was. Oh nee, ze had het geschreven, want het was geheim. Nadat Simon Carmichot overleden was en zij zelf ook overleden was. Ze had uitgegeven waarin ze openbaart dat ze een relatie had met Simon Carmichot. Okay. Dat zit daarin. Okay. Maar ik kan er nog niks over zeggen, want ik heb een paar her en der wat in gelezen. Maar nog niet genoeg om er iets over te zeggen.
Nee. Ik heb wel die bange mensen ook. Stellen geen vragen. Ben ik in begonnen... Ik heb eerst het zitten gruwelen van het voorwoord van Ronit Polash.
Hoezo? Ze? Waarom gruwelde je daarvan?
Nou, ik kreeg een beetje het gevoel...
Gruwel.
Dat zij net zo spitsvondig wilde schrijven als Renate Rubinstein deed. En dat lukt niet. En dat moet je denk ik ook niet proberen als je een boek samenstelt... waar alleen maar de allerleukste, beste... goed geschreven columns worden verzameld. Dus het was een beetje... een soort show-off... maar daardoor mislukt. Maar goed.
Is dat niet automatisch... het lot van elke... biograaf en elke samensteller? Wat?
Ja, kijk. Ik zit hier op een gang. Dan gaan mensen bellen op de gang.
Oh.
Ik ga wel muten.
Oh. Nee, niet muten.
Nee.
Maar dan komt hier iemand klaar op.
Pardon?
Dan moet je even roepen tegen die vrouw dat ze het wereldwijde web opgaat.
Zo de mythe.
Zeg maar, je wordt opgenomen.
Ja, praat maar verder, jongens. Het ging over gruwel, dus we hebben hier nog een beetje effect.
Waar is jullie energie vandaag, hè?
Hè?
Waar is jullie energie? Jullie zitten een beetje in een soort
vergadering. God, ik ga weer iets roepen over energie. Zit hier in zijn sauna. Hoe is het met jullie energie, jongens?
Ja, ik vind dat jullie energie erg laag is. Het lijkt wel alsof jullie in een vergadering zitten... in plaats van een radio-opname.
Jij valt steeds in de reden. Dus ik kan mijn zinnen steeds niet afmaken. Daarom hou ik mijn mond maar een beetje.
Maak ze af. Maak ze
het is,
af.
Het is door de techniek ook komt het, denk ik, hoor. Dat je, als iemand wat zegt, dan worden de andere twee weggedrukt. Hebben jullie dat ook? Over?
Nee, ik laat even jullie zinnen afmaken over.
Oh, ik dacht, ik ga even op mute vanwege deze telefoongesprek op de achtergrond. Dit telefoongesprek. Oh ja, ik ga ook heel slecht Nederlands praten door dit gedoe. Maar vertel even over dat voorwoord af. Ik was even nieuwsgierig.
Ja, nou, dat vertelde ik net al. Ik vond het, ze probeerde net zo spitsvondig te zijn als Renate en dat lukt niet. Dat, nou oké, de constatering. En ze afficheerde zichzelf als... absoluut geen feminist. En daar was ze ook een soort van trots op. En hoe ze dat beargumenteerde, vond ik ook niet heel sterk. Maar goed, ik heb me daar dus doorheen gegruweld. Maar wel lekker gegruweld. Want dat kan ook heel lekker zijn.
Ja, het is lekker gruwelen. Lekker gruwelen. Lekker gruwelen om Ronit Polash. Ja,
hoe lang was dat voorwoord, Taffy?
40 pagina's of zo? Nee, veel minder. Maar 40? Ik heb een online ding, dus ik weet het niet.
Oh ja, nee, daar kan je niks op aflezen.
Ik heb ook gehuurd.
Als ik Ronit Polash zou zijn, zou ik nu wel niet heel blij worden van deze kritiek. En er ook niks van opsteken. Kan je een tip geven aan haar? Om te verbeteren?
Nou, niet proberen iemand te evenaren waar je het werk van samenstelt.
Maar zou het niet kunnen zijn dat ze gewoon zo schrijft?
Nee, het is te geforceerd.
Frank, we moeten toch dat voorwoord gaan lezen om hier over mee te kunnen praten.
Ja, we kunnen niet van mee praten.
Ik vond het te geforceerd. Nee. Het was informatief, dus op zich...
Zijn er ooit goede voorwoorden?
Opa. Tuurlijk.
Nou ja, het lijkt me wel ingewikkeld, omdat je bent een soort bijzaak, maar je moet je toch uitleggen wat je aan het doen bent. Ik sla heel vaak voorwoorden over.
Ja, net als alle biografieën.
Maar die ga ik dus nu wel lezen, want ik heb het gisteravond begonnen in dat dunne boekje van Goedkoop.
Oh, ik geniet wel van voorwoorden soms.
Wat ook nog een goed idee is, om een bloemlezing van voorwoorden samen
ja,
te stellen.
Zoiets.
Ja.
Leuk voor Ronit Palash, om een leuke tip ja. voor haar om dat te doen. En, deze hele uitzending is eigenlijk nu al een mer à boire van voor biografen en samenstellers. Met leuke ideeën en goede tips. Palash af te sluiten, maak je geen zorgen. Anouk en ik gaan ook je voorwoord lezen en dan kijken we nog wel even verder of we dat ook ja. vinden.
Nou, je hoeft niet te kijken of je dat ook vindt. Ik heb liever dat je gewoon objectief kijkt wat je zelf vindt.
We gaan ook.
Je hoeft niet mij ook nog erin te
gaan. Pardon hoor, Daphne.
Nee, dat hoeft allemaal niet. Maar het is wel informatief, dus op zich dient het zijn doel. En daarna komen dus de columns, die zijn samengesteld door Ronit Palash. En die zijn tot nu toe allemaal hartstikke leuk. En soms ook heel ontroerend of grappig. En soms een beetje oud ook wel.
Oud in de zin van actueel tijd of zo?
Ja, of ouderwets.
Oh, oké. Okay.
Dat is ook wel weer leuk.
Frank durft niks meer te zeggen.
Nee, ik durf niks meer te zeggen. Ik had zelf, toen ik dat boek las, wel erg moeite om te wennen aan het taalgebruik. Maar het begint dan met stukken uit de jaren 60. En dat gaat echt heel erg over die emancipatiegolf van toen. En dat is zo ouderwets eigenlijk, dat je daar echt heel erg aan moet wennen om dat te waarderen. En dat laatste stuk, dat laatste gaat eigenlijk lees al veel beter over haar relatie met Simon Carmichelt. Dus ik denk ook dat ik het achterwaarts ga lezen, van achter naar voren, om
is het chronologisch, Frank?
Ja, het begint bij de jaren 60 en het is ook voor mijn gevoel, ik vind het ook vrij lelijk, mijn boek vrij lelijk gemaakt, met een foto die ze 1000 keer hebben uitvergroot op de voorkant, waardoor het allemaal heel vlekkerig eruit ziet en geel. En geelachtig groen. En met een lelijk lettertype. En het binnenwerk hebben ze niet zwart gedaan, maar een soort van grijs. De tekst, waardoor je ook daaraan moet wennen. Dus het is allemaal heel... ik vind eigenlijk juist dat Renate Rubenstein met haar scherpe pen wel het zwartste zwart verdient. Maar ze hebben er een soort van donkergrijs van gemaakt.
Hmm.
Waarom dat mogen... Okay. Weet ik niet weten.
Ronit die zegt ook nog dat ze dat Hans Goedkoop het werk van Renate of haar leven eigenlijk gijzelt door zo lang over die biografie te doen. Daar is ze vrij fel op, maar vervolgens komt ze daar ook weer op terug. En heeft iemand tegen haar gezegd dat biografen altijd worden gegijzeld door hun onderwerp.
Oh, waar wij het ook vorige week over hadden, over verliefd zijn of zo.
Ja, en ik vind eigenlijk dat zij de mond moet houden, want ze heeft nog nooit een biografie geschreven.
Nee, maar dus Hans die wilde sommige dingen niet laten opnemen in deze bundel, omdat die dan in zijn biografie zouden komen.
Oh.
En daardoor
dat klinkt een beetje Lisbetterig.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat hij de podcast niet mag uitzenden, want dan wordt alles vergeven wat er in de biografie komt.
Dus hij doet dat zelf ook?
Hij is de erfe geworden.
Ja.
Hij maar is een soort...
Ik zal eens opzoeken wat
volgens gewoon niet dan, hè?
Niet. Ja, ik weet het
we
niet.
We zijn natuurlijk, wij zitten op de hand van Hans Goedkoop.
Kan je zoeken in zo'n boek?
Wij zijn vrienden van Hans.
Wisten jullie dat Matthijs, hoe heet hij nou? Daphne van Nieuwkerk. Matthijs. Ja, die.
Onze Matthijs.
Ja, die heeft dus nu een heel dun boekje over leuk voor in de zomer.
Nou, hij heeft hij samengesteld.
Nee, daar gaan we het niet over hebben.
Nee het enige wat daar wel heel leuk aan is dat mijn boekwinkel op de Kinkerstraat, die hebben dus heel groot, moeten ze dan zo'n poster ophangen en zo'n stand. En daar staat hij met zijn hoofd op en hebben ze heel groot allemaal stickers overheen geplakt. En toen ze zeggen tegen iedereen aan wie ze dat boekje moeten geven, waaronder ik, want ik kocht daar een boek.
Ze moeten dat niet, hè? Dat doen ze zelf.
Oh, nou, ze plakken daar dus nu op elk boekje, vragen ze, wilt u ook een sticker over zijn hoofd?
Oh.
En heb je ja gezegd?
Tuurlijk.
En wat voor sticker plakken ze eroverheen dan?
In dit geval was het hun eigen sticker met hun naam erop.
Want wat staat er voorop? Het hoofd van...
dat staat dus heel groot achterop. Weet je wel, zo'n auteursfoto, heel groot.
Maar die heeft toch niet staat een niks soort geschreven? Tekening.
Nee, maar hij heeft het dus samengesteld. Geschreven. Maar ik zit nu dus me af te vragen, heeft hij daar ook een voorwoord? Of heeft hij samengesteld? Heeft hij dan ook een voorwoord geschreven over... Nou ja, zoals gewoon niet de uitleg waarom, hoe, wat, waar.
Nou, ik weet het niet. Ik word er een beetje droevig. Ik moet er een beetje van huilen.
Het is toch heel erg?
Van dat hele boekje en dat hele en die hele Matthijs van Nieuwkerk.
Maar volgens mij is dat dus van dat, hoe heet dat? CPMB of CB? Nee, mm-hmm. CPMB heet dat.
Ja.
Die dan het lezen moeten bevorderen.
Nou, het tot zover dat boekje. Laten we het er alsjeblieft niet over hebben.
Nee, oké. Nou.
Ik heb nog nieuwe informatie. Laten we het daar wel even over hebben.
Jij hebt Misha gesproken.
En misschien moeten we eerst even gaan luisteren naar... Het eerste knipsel uit het grote marathon interview van Liesbeth Koenen, afgenomen door
wie?
Jan Haasbroek.
Oh ja.
Heet hij zo? Ik doe het uit mijn hoofd hier in mijn... Jan
Haasbroek. Dat klopt.
Ja, en Jan Haasbroek was de voormalige directeur de radio van de VPRO en die heeft toen ook dat... interview met Liesbeth afgenomen. Het begint heel aftastend eigenlijk. Ik weet niet of het waar we beginnen, maar ik heb het.
Je hebt het.
Ik heb het geknipt. Laten we even luisteren.
Leuk.
Als het vrijdagmorgen 9 uur is, luisteraars, en de radioontvanger staat afgestemd op de eerste radiozender, dan weet u het wel. Dan is de VPRO weer daar met een machtig interessant radio-interview. Een marathon-interview, zowaar, waarin iedereen uitput. De interviewer zijn slachtoffer, de gast haar ondervrager en zij beiden hun luisterscharen. Vanmorgen maken wij diepgaand kennis met Liesbeth Koenen. Zij werd zo'n 36 jaar geleden geboren in Tilburg, kwaamde zich in de algemene taalwetenschap en brengt als journalist nog wel meer wetenschappen onder de mensen. De komende uren zal er veel over taal gesproken worden. Niet over Frans, Duits of Engels, maar over toontalen, gebarentalen en wie weet, luisteraars, over oude mannentalen. Wij weten hoe kinderen zich hun taal gaan eigen maken, maar horen wij vanmorgen ook hoe op onze levensavond de taal ons langzamerhand ontsnapt? Ik weet het niet, luisteraars. We wachten in spanning af wat Jan Haasbroek, in zijn gewone doen hoofdredacteur bij deze mirakelse radioomroep, zijn charmante gast zal weten te ontlokken. Zweet het ijzer, Haasbroek, voordat het afkoelt.
Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen,
Liesbeth Koenen. De veiligheid kan ik niet beter kenschetsen dan door hem met één man te
allemaal. Wat een man uit heeft. Hele rare geluiden. Beter kenschetsen als de OR.
Of geen idee.
Vlachtje Vara, denk ik.
Ja, zoiets.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Hoe zit dat? Taalverwerving, daar weten we wel iets van, hè, van hoe het met kinderen gaat. Maar loopt de taal ook weg, als het ware, uit ons leven?
Als je naarmate je ouder wordt?
Ja?
Nou, niet per se, nee, gelukkig niet. Stel je voor. Dat zal wel heel vervelend zijn. Maar, je loopt natuurlijk wel kans dat er iets misgaat. Als je wat ouder bent. Het aantal mensen dat inderdaad taalproblemen oploopt door een hersenbloeding. Dat ouder is natuurlijk groter dan het aantal mensen dat jonger is. Maar jij zat meer te denken aan dementeren misschien.
Nee, ik dacht als je in de baarmoeder al kennelijk opgewonden raakt van moedertaal, zou ik maar zeggen.
Ja.
Misschien is dat dan ook wel aan het eind van het leven...
Ja, maar ja, dat is moeilijk te registreren.
Dat weten wij niet,
natuurlijk.
Hè?
En dat kun je ook niet meer even achteraf vragen.
Er is niks bekend van schijndoden of van coma's. Of van,
nee, al die mensen die tunnels ingaan. Hè? Of daar ook gepraat wordt. Nee, daar weet ik niks van.
Ah. Oké. Nou, het lijkt me goed om een beetje biografisch te beginnen. Hè? Want om nou om 9 uur gelijk met de generatieve grammatica in huis te vallen...
Ja, dat is misschien
wat,
zwaar.
Wat pittig. We moeten nog wat luisteraars overhouden, liefst. Jij bent meer een nacht- dan een ochtendmens.
Mm-hmm.
Ja?
Ja. Jij toch ook?
Ja, nou, ja, steeds minder eigenlijk. Het kan niet meer, hè? Je voornamen voluit. Dat
goed.
Is altijd vreselijk. Maar
Elisabeth Maria Huberta Wilhelmina.
Dat klinkt... hoe klinkt dat? Netjes? Katholiek?
Dat klinkt katholiek natuurlijk.
Ja.
Ja, Maria erin en via namen.
Elisabeth Maria Wilhelmina. Huberta Wilhelmina.
Ja. Kan het ook niet
Probeer
helpen.
Jezelf in één woord te treffen. Eén woord. Elisabeth, Koenen. Wat hoort daarbij?
Daarbij hoort taalkunde journalistiek.
Oké. Okay. Nou, dat was het.
We hebben wel nog maanden te vullen. Want een interview is echt een halleluja-interview.
Ja, ik geloof dat het 3 uur duurt. Daarom beginnen ze ook een beetje...
Ja, aftastend.
Want anders dan moet je nog...
anders doe je net zoals Lisbeth in de podcast... dat je alles kruid verschiet.
Ja, goed, je kaffies verschieten nog niet hun kruid... maar dat komt later.
Leuk. Misha, Melita, jij had nieuws.
Ja, ik heb dus erg veel moeite gedaan om haar te bereiken.
Je hebt haar gestalkt.
Nou, dat valt wel mee. Ik heb gewoon nog weer zo'n mailtje gestuurd. Oh nee, ik heb op de voicemail ingesproken. En toen kreeg ik een berichtje terug. Met
Rot
uitleg.
Op.
Nee. Dus het is geen Jelle Brandkorstjes. Toen kreeg ik een bericht dat ze... Want ik vroeg namelijk... Want het enige wat we nog niet weten over de verdwenen podcast van Lisbeth Koenen... Lisbeth Koenen is de biograaf van Hugo Brandkorstjes... die vlak voor haar dood, want ze is overleden... een podcast heeft opgenomen... samen met Hans Goedkoop, Misha Melita en...
Hans van Manen.
Hans van Manen.
Oh ja, niet de choreograaf.
Nee.
Ja, en die podcast die is nooit uitgezonden geworden. Die is verdwenen. En dat was eigenlijk het audio-testament van Lisbeth.
Ja.
Over haar biografie. Waar ze eigenlijk al het werk al voor gedaan had. Behalve het schrijven zelf. Dat zou overgenomen worden door die Hans van Manen. Nou, die heeft het op een gegeven moment teruggegeven. En dat wordt nu gedaan door Elsbeth Etty. Iedereen hebben we inmiddels gesproken die hier mee te maken had. Jelle Brandkorstjes is degene, of de erven Brandkorstjes zijn degene bij monden van Jelle... die het hebben tegengehouden, de uitzending... met als voornaamste reden eigenlijk dat het werk... dat Lisbeth in hun ogen niet het recht had om er een podcast van te maken. Dat is reden 1. En reden 2 was om niet het gras voor de voeten van Elsbeth Etty weg te maaien. Nou, ik heb gesproken met Elsbeth Etty. Die zegt, het maakt me helemaal niet uit. Het is juist goed voor zo'n biografie als dat...
Beetje reuring. Kijk maar naar de tweedelige aflevering over Renate Ruwenstein... En de biografie van Hans Goedkoop.
Inderdaad, het geeft wat urgentie. De mensen gaan vragen, waar blijft die? Dat
mensen kopen alle boeken.
Ja. Dus
ook al zijn ze
dat
lelijk.
Is ook, zij is daar helemaal niet op tegen. Ze is ook heel erg erkentelijk. Lisbeth is erg dankbaar voor haar werk aan de biografie. En dan blijft dus eigenlijk nog het argument... Ja, Lisbeth had het recht niet. En dan is mijn vraag waar... heeft ze het recht niet toe. Want wat komt er naar voren? Brandkorstjes, Jelle dan schreef ook... ja, ze gebruikt interviews die ze heeft afgenomen voor haar biografie. En dat wou ik nu dus vragen aan Misha Melita. Wat staat er nou... wat is nou eigenlijk de inhoud van die hele podcast?
Ja.
Ik had ook begrepen van Anton de Goede. Die had aan mij doorgestuurd het oorspronkelijke...
het idee...
de opzet van de podcast. En ik heb geverifieerd bij Misha Melita of dat klopte. En dat klopt. Het is namelijk een podcast die bestaat uit Lisbeth Koenen. Die wordt geïnterviewd in 7 delen over haar biografie van Hugo Brandt-Korstius.
7 delen, dat is ook veel.
De podcast bestaat uit 7 delen, volgens mij.
Een soort goddelijke podcast dus.
Nou, het zijn de hoofdstukken van haar beoogde biografie.
Ah, oké. Okay.
Die ze behandelt.
Check.
Dus het zijn interviews van die 3 met Lisbeth. En er worden audiofragmenten gebruikt uit VPRO radioprogramma's. En daartoe hebben ze toestemming gekregen van de VPRO. Want die het intellectuele eigendom daarvan ligt bij de VPRO. Ja. Dus daar hebben in principe de erven niks over te zeggen. En eigenlijk bij de interviews met Lisbeth hebben de erven ook niks over te zeggen. Dus ik begrijp niet waarom
hoe dit zit,
die erven Brandt-Korstius überhaupt in dit hele verhaal zitten. Want het is gewoon Lisbeth die praat over haar werk aan die biografie.
Ja, want ze is niet de biografie, maar ze zit dan wel in dat, ze heeft wel gebruik gemaakt van het archief waar de erven toestemming voor hebben
gegeven. Maar Hans Goedkoop zei toen tegen mij nog dat ze eerst ook stukken voorlazen van Hugo Brandt-Korstius, maar dat hebben ze eruit geknipt. Dus dat is het directe werk, zeg maar.
Dus het is allemaal indirect. Het is parafrasage.
Ja.
En wat ze letterlijk uitzenden is niet onderdeel van. Dus volgens mij zou dat gewoon gemaakt kunnen worden en uitgezonden.
Is er eigenlijk geen enkel probleem?
Misha die zei hierover dat zij... want de andere vraag was, is de podcast al afgemonteerd en is hij klaar voor uitzenden? En dat is niet het geval. Het is wel allemaal opgenomen en het is redelijk af, maar zij is gestopt met daaraan te werken. Op het moment dat bleek dat niet doorging. Dus er is wel nog werk te doen aan. Zij was er trouwens ook van op de hoogte dat Jelle Brandt-Korstius of de erven Brandt-Korstius geen bezwaar hadden tegen uitzending nadat de biografie. Officiële biografie was uitgegeven. Dus dat is ook een officieel. Dat is niet iets wat wij los hebben gekregen uit Jelle, maar dat is iets dat al bekend was. Dus dat is al.
Oké. Okay. Okay. Dus wij hebben niets bijgedragen tot op heden.
Wat?
We hebben nog niets bijgedragen tot op heden.
Nee, we zetten het op een rijtje en we zoeken het uit. En we zijn weer een stapje verder. Want ja, we weten nu wat er in die podcast is. En we weten eigenlijk ook dat daar geen problemen te verwachten zijn van de erven Brandt-Korstius. Omdat ze er niks over te zeggen hebben.
Is hier dan een soort, hoe heet ze iemand? Een advocaat of zo? Dat weet hoe het zit.
Het is, volgens mij is het gevoelige onderdeel zijn die uitzendingen van de VPRO. Dus als de VPRO zegt, ja, dat kan gebruikt worden.
Dan is er toch niks meer gevoeligs aan.
Dan is er niks meer gevoeligs aan.
Maar toch hebben ze besloten om het niet uit te zenden op basis van...
Ik denk dat het toen dat speelde ook gevoeliger lag. Omdat die hele biografie toen nog in handen was van Hans van Manen. Die ook meedeed aan die podcast. Dus dat was een soort... daar was meer vervlochtenheid gaande. En hebben ze misschien ook om die reden toen...
Nee, want Elsbeth was al de biograaf toen ze de stekker hier uit hebben getrokken.
Ja, weet ik. Okay. Maar... dit ging spelen nadat Elsbeth was overleden.
Elsbeth leeft nog.
Zo, sorry, Lisbeth.
Ja, nee, maar dus Elsbeth Etty was al de nieuwe biografe op het moment dat de stekker hier werd uitgetrokken.
Oh, ja, dat weet je zeker.
Nou, dat weet ik omdat... hoe zat het ook alweer? Omdat Elsbeth heeft gevraagd naar die podcast... omdat ze dacht, nou dat is er, leuk. En dat is haar toen niet gegeven vanwege...
Ja, dat is een andere kwestie. Dat speelt nog weer later.
Oké. Okay.
Dat speelt toen...
Dan leg ik verbanden die niet kloppen misschien.
Ja, denk het. Want toen...
toen ze het op gingen nemen, zat Hans van Manen nog als...
Ja.
Want dat wilde Lisbeth heel graag.
Ja.
Die zat bij die opname en toen gingen ze dat misschien, nou ja, de wereld in proberen te brengen. En toen was het van, nou jongens, dat gaan we niet doen. En misschien heeft toen Hans van Manen gezegd, nou dan stop ik ermee.
En ja, wat ik heb begrepen, is dat Hans van Manen dat toen dit ging spelen, toen de erven lucht kregen van die podcast, of er is waarschijnlijk op de begrafenis van Lisbeth is een deel van die podcast uitgezonden.
Dat klopt.
Daar was ook de weduwe bij aanwezig, de weduwe van Hugo Brandkorst. Ik kan me voorstellen, dat weet ik niet zeker. Die heeft er toen niks over gezegd. Nee. Maar ik kan me voorstellen, dat is in ieder geval een moment waarop bij de erven Brandkorstjes bekend werd
dat er was.
Dat die podcast er bestond. Toen zijn zij misschien, ja, dus op een of ander moment hebben zij ontdekt, hey, die podcast is er. Dat is ook na de dood van Lisbeth pas tot ze gekomen. Toen is daar problemen ontstaan die vrij hoog zijn opgelopen. Die problemen hebben ertoe geleid dat het bij Hans van Manen iets te heet onder de voeten werd, deze hele kwestie. Die heeft toen de opdracht teruggegeven. Toen hebben de erven Elsbeth Etty gevraagd dit te doen. Die heeft hier ja op gezegd. Die kreeg toen het archief van Lisbeth. Mm-hmm. Elsbeth Etty vond in het archief allerlei aantekeningen voor de podcast. En dacht, hey, wat interessant, daar wil ik meer over weten. Is die al ergens te vinden? Die heeft dat toen gevraagd aan Jelle Brandkorstjes. Jelle zei, nee, dat weet ik niks van. Dan moet je bij Misha Melita zijn. En Misha Melita kreeg toen de vraag van Elsbeth Etty, kan ik die podcast beluisteren? En die was toen gepikeerd en die hebben toen gezegd, nee, dat kan niet, want jullie hebben dat tegengehouden. En die heeft toen gezegd, nee, dat krijg je niet. Toen dacht Elsbeth Etty, nou ja, prima, dat zal wel, dan zoek ik het zelf wel uit. Die had gewoon dat archief. En zo, dat is eigenlijk de hele tijdsverloop van dit verhaal. Volgens mij, ja, dat heb ik daaruit gedestilleerd.
En als biograaf van de verdwenen podcast, want wij zijn inmiddels de biografen van de verdwenen podcast aan het worden, kunnen we nog een soort kausaal verband met de jeugdige, weet je wel, er is toch altijd bij een biograaf, oh, dat kan je allemaal herleiden van de jeugd toen ze tussen de 0 en de 15 was.
En dan is de hoofdpersonage nu de podcast.
Ja.
Dus die was jeugdig toen het plan ontstond. In het brein van Lisbeth. Of,
zoiets, ja. Nou goed, ik dacht ik.
Nou, ik weet
maak
niet
daar een heel abstract gegeven van.
Expositie.
Nou, interessant. Leuk voor iemand die nog nooit een biografie gelezen heeft. Dat je dit zo. je deze verbanden alvast voor ons aan het leggen
aan
bent.
Ben.
Heel,
ja.
goed.
Heel goed.
Nou, ik denk dat we. Dat het.
Maar jij zei dat je echt iets spannends nieuws had.
Gaat ze het nu uitzenden?
Ja.
Ik heb helemaal niet iets spannends nieuws.
Oh, oké.
Okay. Oh, ik dacht dat je dat een beetje had opgeworpen. Zo.
Het spannende nieuwtje is dat.
Dat je er überhaupt had kunnen spreken.
Nee, is dat er geen juridische, in mijn ogen, geen juridische belemmering is voor het uitzenden van die podcast. En dat dus eigenlijk die erven hier totaal niks over te zeggen hebben. Omdat het is gewoon Lisbeth die haar verhaal doet. Dat is volgens mij vrijheid van meningsuiting en niet onderhevig aan enige restrictie. En verder wordt er gebruik gemaakt van fragmenten waar de VPRO het intellectueel eigendom over heeft. En is dat ook gewoon bruikbaar?
Maar ze zijn niet voor niets teruggedeinsd. Dat is toch wel door de.
Waarschijnlijk met de ferme taal waarmee wordt gesproken, toch? Ja,
precies.
Nou, en omdat toen dit ging spelen, voordat ze terugdeinsden, Hans van Manen nog de biograaf was.
En ja, maar ik begreep dus ook dat ze de stekker eruit hebben getrokken vanwege de ferme benadering, laat het zo maar even noemen.
Ja, ja, maar dat is dus dat kan toch in de tijd.
Nee, maar dus dan zij zeg jij, er is geen juridische grond om dit tegen te houden, maar
nee,
daar denken die erven anders over.
Daar denken die erven anders, natuurlijk denken die erven er anders over. Maar omdat Hans van Manen toen nog ook die biograaf was, werd, en dat misschien natuurlijk ook wilde blijven, was er een reden om het stop te zetten, omdat het verknoopt was. Die knoop is ontward op het moment dat hij de opdracht terug heeft gegeven, de opdracht bij Elsbeth Etty terecht is gekomen.
Ja.
En toen waren er geen dubbele belangen meer. Dan heb je gewoon de podcastmakers die geen enkel ander belang hebben dan de podcast.
Dus ja, maar zij gaan het nog steeds niet uitzenden en dat komt dus door iets anders. Dat komt omdat die knoop niet de belangrijkste reden was om de stekker eruit te trekken.
Wat dan wel?
De ferme benadering van de erven. Zij willen geen rechtszaak.
Maar als het als het uitgezonden wordt door of Vrij Nederland of de VPRO, dan krijgt de VPRO of Vrij Nederland toch die rechtszaak en niet de makers van de podcast.
Nou.
Dus dan is het niet aan de makers van de podcast om naar de stekker eruit te trekken, maar de uitzendgemachtigde.
Ik weet niet hoe ze het uiteindelijk wilden uitzenden, maar...
Via Vrij Nederland.
Okay.
Vrij Nederland zou het op hun...
dan moeten we aan Vrij Nederland vragen of ze dat risico willen lopen. Want dan kunnen we de weg voor ze vrijbanen.
Ja. En anders kunnen we nog kijken of de VPRO ons nog de interesse in heeft.
Oftewel, de lange arm van... Anton, als u luistert...
Nou, die luistert, want die had ook nog... Die gaat ook nog, was ook nog aangegaan op ons vorige uitzending. Dat we... jullie hadden een... Ja, dat moeten jullie maar even vertellen. Dat
een podcast aanvraag in boekvorm. Vormgegeven voor Eva van Ooyen. En Anton inmiddels haar zijn adres gegeven. Zodat het boek kan worden opgestuurd.
Zo zie je maar weer.
Hoe wij superleuk.
Superleuk. Dankjewel, Anton.
Eva is ook ontzettend blij met... Met onze aanpak.
En het resultaat.
En die heeft het denk ik meteen al opgestuurd.
Bruggenbouwers. Dat zijn
we. Ja. Dus misschien kunnen we hier ook een brug bouwen.
Dus dankjewel Anton.
Maar misschien kan Anton wel zeggen. Nou, we gaan het toch gewoon uitzenden. Want hè?
Je hebt gelijk, Frank. Geen enkel probleem.
Het klopt. Er is niets aan de hand. De vraag is of Lisa dat... Nou ja, of zij daar dus niet... Maar had jij het daarover, Frank, met haar over dus dat er dus eigenlijk geen obstakel meer is? Of ben jij tot die conclusie gekomen zelfstandig?
Dat is mijn privéconclusie.
Ja, oké.
En weet je of zij, mocht dat obstakel worden weggewerkt, ervoor openstaat om het alsnog af te maken?
Ik begreep van Anton de Goede dat in ieder geval Misha Melita daar wel... op zich wel oren naar heeft.
Okay.
En ik denk dat bij de andere deelnemers ook
als wij nou,
een wens is.
Als wij dat nou horen, die uitzending, en wij gaan dat gewoon in onze eigen woorden vertellen, dan hebben we het toch ook opgelost?
Ik denk niet dat daar heel veel luisteraars voor te vinden zijn.
Nee, want dan halen we heel Lisbeth eruit. Dat is nou net het leuke.
Nee, het is de maar
dan worden we acteurs. Dan doet één iemand Lisbeth...
Nee. De klaterende stem van Lisbeth kan niet vervangen worden door welke acteur dan ook. Tenzij het Glenn Close is, maar die kan weer geen Nederlands.
Close? Wat zeg jij nou?
Tenzij Glenn Close het
doet. Glenn Close. Oh ja, ben je
of Meryl Streep.
Meryl Streep.
Meryl Streep, die kan alles.
Ja, leuk.
Ik denk dat Meryl het wel zou kunnen als het zou willen.
Ja.
Mijn vermoeden.
Ik
hoor een zeehondje roepen.
Oh.
Ik moet even rennen.
Mijn batterij is ook echt als een malle aan het leeglopen.
Je mag ze niet meer redden, toch, van Leni?
Ik denk dat ik als ze dood zijn en dan moet je ze opensnijden, las ik in het boek van Jan
Wolkers. Anders ontploffen ze, toch?
En dan komt er een klein zeehondje uit. En die kan dan door Ecomara worden opgehaald. En dan
gevangen genomen worden.
Ja, en die wordt dan kan je nog jarenlang
plezier opzoeken.
En dan herkent hij je, als je langskomt.
Ja, dan valt hij je in je armen.
Ja, en dan zegt hij... En dan klappen en dan met die bal zo...
Ik heb een keer zo'n dode zeehond gezien op de Waddenzee. Ik was daar aan het varen en op een gegeven moment dachten wij dat we een reddingsboei zagen. Of zo'n stootwiel die een boot had verloren. Ze gingen daarop af, maar het was gigantisch groot. En werd zij zichtbaar door de golven en dan verdween het weer. En dan kwam het weer in beeld. En op een gegeven moment kwamen we dichterbij. En toen bleek het zo'n enorme opgeblazen zeehond te zijn. Die op het punt stond om te ontploffen.
Een soort zeemijn eigenlijk.
Ja, en toen hoorden we op de Marifoon ook dat we daar omheen moesten varen.
Huh? Wie was er een soort brigade die daar marifonaal op reageerde? Ja,
de kustwacht die zendt allerlei berichten uit. Het is
locaties van
altijd.
Opgeblazen zeehonden.
Ja, en daar kan je ook oproep doen als je iemand overboord slaat.
Want wat gebeurt er dan als hij ontploft? Dan zit je onder de zeehonden.
Ingewanden, denk ik. Maar in ieder geval was het werd meer aangekondigd van die dobber daar. Dus,
ik denk dat wel ergens een delicatesse is.
Weet,
op de wereld,
weet wat het is.
Opgeblazen zeehond.
Ja, dat klinkt wel
gigantisch,
als een soort delicatesse.
Groot.
Walvissen en zo. Ook.
Maar jij gaat er nu even eentje opensnijden.
En ik ren even naar het strand toe als jullie het niet erg vinden.
Nee,
dat lijkt me hartstikke goed.
Ja.
Wij nemen een duik in het ei.
Ja.
Nou, veel plezier en tot volgende week. Dan zijn we weer gewoon
normaal.
Op ons post. Normaal. En ook met normale kwaliteit van geluid. Want dit is wel heel goed, maar niet je dan.
Niet zo goed.
Nee.
Hyper de piep.
Tot volgende week.
Tot volgende week.